Flevoland met het regionieuws.
In de Almeerse Holbeinstraat is vannacht een explosie geweest. Dat was rond 11:45. Niemand raakte gewond. Buurtbewoners hebben in eerste instantie zelf geblust met een tuinslang. Zo zag een videocorrespondent. En die zag ook dat de brandweer later de getroffen woning controleerde. Eind vorig jaar was er ook al een explosie in diezelfde straat, intussen de Vaarten. Toen bij een huis een stuk verderop. Daarna volgde cameratoezicht. De 6 Flevolandse gemeentes hebben in de eerste 7 maanden van dit jaar ruim 400 statushouders een woning gegeven. Dat hadden er ongeveer 200 meer moeten zijn, laat de provincie Flevoland weten. Alle gemeenten in Nederland moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. De Rijksoverheid bepaalt om hoeveel mensen het per gemeente gaat. De provincie begint vandaag met het opknappen van de parallelweg langs de Ganzenweg bij Zeewolde. De weg wordt verbreed en er komen drempels. In een trein tussen Almere Centrum en Amsterdam Centraal was gistermiddag brand. Het ging volgens de NS om een kleine brand achterin de trein die snel geblust was. Niemand raakte gewond. En nog meer treinnieuws. Het treinverkeer tussen Almere en Lelystad is vanmorgen vroeg weer op gang gekomen. Sinds vrijdagavond reden er geen treinen door werkzaamheden. Meer nieuws op de app.
Ja, je moet hem ook maar kunnen zien, dat vogeltje, want het is mistig, Diana.
Jazeker, windstil op het moment, hele vochtige lucht. En het zicht minder dan 30 meter hier in onze omgeving, bij Lelystad, richting het westen, is het ook slechts zo'n 100 meter naar Almere. Dus je mistlampen moet je toch wel aan bij 50 meter of minder. Ja, dus het is lastig rijden. Ja,
jij wist blindelings waar ze zaten in jouw auto?
Nee, ik wist blindelings de weg hier naartoe. Ja. Dus, dat heeft ook zo'n voordelen.
Ja. En wanneer trekt de mist op?
Nou, dat is na de ochtendspits. De zon die komt pas over een uurtje op. Dus het duurt nog wel even voordat die mist weg is. Meestal 2 uur nadat de zon op is. Dan zal het allemaal langzaam aan gaan verdwijnen. En dan zien we in de tweede helft van de ochtend toch wel de zon geregeld tevoorschijn komen. Er zijn ook wel wat wolken. En vanmiddag zou er zelfs een enkele bui kunnen voorkomen. Ja, daar zijn we niet meer gewend.
Nee.
De temperatuur op het moment zo'n 7 à 8 graden. En vanmiddag hebben we dan een maximumtemperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is zo'n 17 of 18 graden. En de wind die houdt het heel erg rustig. Dus ja, tamelijk rustig herfst weer. En dat houden we ook aan, zeg maar. Voor morgen is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Mist in de vroege ochtend, kans op een enkele bui, ook wel zon. Maar het wordt wel een graadje frisser met zo'n 16 of 17 graden als maximum waarde. En dan hebben we woensdag en donderdag heel veel zonneschijn. Ja, maar wel ook die mist in de ochtend. Dus hou er rekening mee.
Maar dat geeft niet.
Ik weet niet of je weet waar je mistlampje zit.
Dan wel.
Inmiddels heb ik hem gevonden. Ja. Ja.
Maar wat je ook nodig hebt dan misschien is de ijskrabber.
Oh.
Want we krijgen koude nachten. In de nacht naar woensdag, in de nacht naar donderdag kan het dan gaan afkoelen naar 4 of 5 graden. Sommige plekken misschien wel 3. Ja, en bij die waarde kan het zomaar zijn dat er op de autoruit een laagje ijs vormt.
Oké, okay. Ja, ik had hem al de condenskrabber. Als ik hem omdraai is het een ijskrabber.
Oh, okay.
Dus ik had hem al gevonden.
Ja. Nou, helemaal voorbereid.
Helemaal voorbereid, ja.
Nou, dankjewel Diana.
Graag gedaan.
Goedemorgen, Flevoland is wakker.
Goedemorgen, 6:02.
We hebben elkaar gevonden.
We hebben elkaar weer gevonden.
Het was even zoeken.
Nou, het was mistig onderweg.
Maar
ik heb
ook
voorzichtig moeten rijden.
Maar we zijn op tijd.
Zo is het.
Hoor nieuws op jouw radio en in je podcast.
De eigenaren van de koffieshop in Lelystad die willen graag dat hun shop onder het wiet-experiment valt. Net als hun zaak in Almere. Maar of dat lukt, je hoort het zo.
En ook nog nieuws uit Zeewolde. Daar wisten ze al veel langer wat de nieuwe plek van de kazerne moest worden. Terwijl de wethouder eerder zei, ja, ik heb geen idee hoe dat zit. Hoor je zo.
Misschien duurt het nog jaren, maar ook de koffieshop in Lelystad zou moeten vallen onder de regels van het wiet-experiment.
De uitbaters van de shop zien hier alleen maar voordelen en proberen de landelijke en de plaatselijke politiek mee te krijgen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Richard Schuurman.
Sinds enkele maanden is de koffieshop in Almere een van de 10 in heel Nederland die meedoet aan het wiet-experiment. Er wordt alleen legaal geteelde wiet verkocht, waarvan de herkomst precies duidelijk is. Geen handel meer dus via de illegale achterdeur. Eigenaren Bart Vollenberg en Olaf van Velsen willen deze aanpak ook zo snel mogelijk bij hun tweede koffieshop in Lelystad.
Eigenlijk heel simpel. In de praktijk zien we in Almere dat het heel goed werkt. En we willen heel graag van onze achterdeur af in Lelystad. Dus wat ons betreft pakken we door. En dat signaal willen we duidelijk afgeven.
Maar voor wat en voor wie is dat dan, de aanpak met het wiet-experiment, het grote voordeel?
Ik denk vooral voor de samenleving. Volksgezondheid. Je hebt gewoon zicht en controle op hetgeen wat er verkocht wordt. Ja, dat wordt getest in laboratoria. Je hebt gewoon beleid, dus daar kan je wat mee. Je hebt een transparante keten. Vanaf het moment dat de plant in de grond gaat tot en met de consument, heb je zicht op wat er gebeurt. Nou, als samenleving kan je er dan ook beleid op maken.
Vollenberg heeft de gemeente Lelystad deze zomer per brief gevraagd om ook hier te mogen werken volgens de regels van het wiet-experiment. Maar dat is aan het kabinet en niet aan de gemeente, reageert burgemeester Mieke Baltus. Bovendien loopt het wiet-experiment nog 4 jaar. Is het verzoek van Vollenberg dus niet wat verkeerd getimed?
Nou ja, dat gaat allemaal niet zo snel in Nederland. 27 jaar geleden begon ik met een experiment van 2 jaar in Almere samen met mijn compagnon. En in Nederland, in Lelystad zitten we inmiddels rond de 13 jaar. Ja, je hebt het over 27 jaar voor een aanpassing van iets waarvan iedereen zegt, zo moeilijk kan het toch niet zijn.
Dan komen er ook nog eens verkiezingen aan. In oktober voor de Tweede Kamer, in maart voor de gemeenteraad. Zowel landelijk als lokaal is de politiek verdeeld over legaliseren of juist strenger aanpakken. Een eventueel kabinet met CDA en andere christelijke partijen lijkt geen voorstander van legaliseren. Al nuanceert Vollenberg dat.
Christelijke partijen, als je bijvoorbeeld hebt over het CDA en ChristenUnie, die waren er zelf bij. Die hebben een handtekening onder deze wet gezet. Dus ja... We gaan het wel zien wat het compromis wordt, maar ik denk dat uiteindelijk de ministeries die goed zicht hebben op wat er nu echt gebeurt, ontzettend blij zijn met deze ontwikkeling. En gewoon, het is goed voor de volksgezondheid. We kunnen er nu wat mee. Of je nou een heel streng beleid maakt of een heel vrij beleid. Je kan er wat mee als je de cijfers hebt. En nu hebben we de cijfers.
De VVD zegt, laten we eerst maar eens de uitkomsten van dat experiment afwachten. Dus dan moet u nog 4,5 jaar op uw handen zitten.
Ja, maar ja, dat is gewoon politiek. Hè? Je mag allemaal wat roepen in verkiezingstijd. En dat doe ik bij deze ook.
Is het niet een kwestie uiteindelijk van u als teler ook dat u er zelf het meeste baat bij heeft als u uw eigen wiet hier kan verkopen in plaats van die illegale wiet via een schimmercircuit en ergens een achterdeurtje open moet doen?
Oh, zeker heb ik er op deze manier baat bij. Ik wil gewoon al heel lang van die achterdeur af. En wat mij betreft was dat gewoon 27 jaar geleden al meteen gebeurd. Nu hebben we er een voordeel bij, omdat we zelf ook telen. Maar wat ik al zei, in Almere verkopen wij straks uiteindelijk van alle telers wel producten. Want uiteindelijk bepaalt niet de leverancier of de shop wat er verkocht wordt. Dat is de klant. De klant bepaalt wat hij koopt. Ja. Niet wij.
Eigenaar Bart Vollenberg van de koffieshop in Almere en Lelystad. De gemeente Zeewolde kreeg al weken voor het kabinetsbesluit duidelijke signalen van Defensie dat de kazerne aan de Spiekweg zou komen en niet in Oosterwold. Wethouder Helmoet Hermans van Zeewolde zei eerder dat hij geen idee had welke locatie het zou worden, omdat volgens hem beide locaties nog in beeld waren.
Bijdrage van verslaggever Arend Dubbelboer.
Het is 23 mei als het kabinet officieel bekendmaakt dat de locatie aan de Spiekweg de voorkeurslocatie is voor een kazerne. De gemeente Zeewolde had gehoopt op een andere plek, namelijk Oosterwold. Vertelt wethouder Helmoet Hermans.
Het college van BMW van de gemeente Zeewolde is verrast en verbaasd door het eenzijdig genomen besluit van het kabinet om de locatie Spiekweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe centrale kazerne.
Verrast, zegt de wethouder. Maar volgens het ministerie van Defensie is het eigenlijk helemaal geen verrassing. Al weken is de gemeente Zeewolde op de hoogte dat haar voorkeurslocatie, Oosterwold, eigenlijk helemaal niet in beeld is. Alle pijlen zijn dan al gericht op de Spiekweg. Omroep Flevoland deed een WO-verzoek bij de gemeente Zeewolde over de communicatie tussen de gemeente en Defensie. En daaruit blijkt dat alleen over de Spiekweg wordt gesproken.
We beginnen op 14 februari, ruim 3 maanden voor de bekendmaking. In een mail van Defensie aan alle Flevolandse gemeenten en de provincie staat het helder. Aangemerkt als voorkeursalternatief zijn locatie Spiekweg. Op 13 mei vraagt Defensie om een lijst van omwonenden van de kazerne. Hierop staat het Scoutinglandgoed, Erkenmedestrand en benzinepomp Avia Express. Enkel bedrijven rond de Spiekweg en niet Oosterwold. 2 dagen later is het nog duidelijker. Defensie wil een bewonersavond organiseren. Explicieter wordt het niet. Dat zullen in elk geval de families aan de Spiekweg in Zeewolde zijn.
Mocht er nog twijfel zijn over de voorkeurslocatie, de dag voor bekendmaking is dat wel weg. Defensie stuurt alvast de brief naar de gemeente Zeewolde, die uiteindelijk ook bij de boerengezinnen terecht moet komen.
De locatie Zeewolde-Spiekweg is daarin aangewezen als voorkeurslocatie voor het concentreren en versterken van ondersteunende eenheden van de landmacht op een nieuwe kazerne.
Dat Defensie ons niet heeft betrokken bij dit besluit roept vragen op over de mate waarin we als lokale overheid serieus genomen zijn en of onze belangen zijn meegewogen bij dit impactvolle besluit.
Dat zei wethouder Helmoet Hermans.
Maar uit de stukken blijkt juist wel dat de gemeente Zeewolde en Defensie met elkaar in contact zijn geweest. Zo zijn er WhatsApp-gesprekken tussen ambtenaren van de gemeente en Defensie en zijn er overleggen geweest. Bij zo'n bestuurlijk overleg in maart is nogmaals benadrukt dat alleen de Spiekweg in beeld is.
Het besluit wat vandaag genomen is in het kabinet, waren er twee voorkeurslocaties binnen de gemeente Zeewolde, Spiekweg en Oosterwold. En tot het moment dat vanmiddag het kabinet iets besloten heeft, wisten wij niet beter of die twee locaties waren nog steeds in beeld.
En ook dat lijkt volgens Defensie niet te kloppen. Het idee dat er tot het laatst twee locaties in beeld waren is volgens de woordvoerder van Defensie nooit geweest.
Zeewolde zei dat telkens, maar volgens Defensie is Oosterwold nooit in beeld geweest. Defensie komt dan ook tot één conclusie. De locatie aan de Spiekweg is niet uit de lucht komen vallen.
Dat was verslaggever Arend Dubbelboer. De berichten van buiten onze provincie. Waar in veel landen kritiek op Israël steeds luider te horen is, klonk er vanuit het Amerikaanse Witte Huis lange tijd juist weinig kritiek. Maar nu president Trump graag een staakt het vuren wil in Gaza, lijkt daarin niets te veranderen. Vandaag spreken Trump en de Israëlische premier Netanyahu elkaar in Washington. Trump heeft 21 punten plan klaar liggen, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
Dat begint met het vrijlaten van de gijzelaars door Hamas binnen 48 uur nadat die overeenkomst in zou moeten gaan. Netanyahu denkt daar nog wel hetzelfde over. Naar een Palestijnse staat dat ook naar voren zou komen in dat 21 punten plan. Als die oorlog dan tot een einde komt, dat is waar Netanyahu echt wel lijkt af te haken.
In Moldavië zijn de verkiezingen gewonnen door de pro-Europese partij van president Sandu. Het is tot het laatste moment spannend of de partij de absolute meerderheid houdt in het parlement. Na het tellen van bijna alle stemmen staat de partij op 49,9%, zegt correspondent Christian Pauw.
Er worden net gejuich hierboven. Hierboven zijn ze bijeen om de verkiezingen te volgen. En ja, zij hebben er dus duidelijk vertrouwen in dat als straks nog verder stemmen binnenkomen, vooral ook stemmen uit het westen van Europa en uit Amerika binnenkomen, dat ze dan die meerderheid gaan halen.
De tweede partij is een pro-Russisch blok met 24%. De verkiezingen worden gezien als een keuze tussen Europa en Moskou.
Een groep moslims van de organisatie Waarom Islam heeft gisteren in Hoofddorp Korans uitgedeeld. Dat deden ze als vreedzame tegenreactie op de Koranverbrandingen bij het asielzoekerscentrum vorige week. De organisaties wilden 1000 Korans uitdelen om verbinding te laten zien en mensen te informeren. Het winkelend publiek vond het een goed idee.
Ik denk namelijk dat we als we elkaar zouden verdiepen in het boek waar mensen in geloven of niet in geloven, denk ik dat dat een hele mooie kans is.
Ook om gewoon begrip te hebben voor anderen en ik vind het gewoon belangrijk wel.
Na de Koranverbranding vorige week braken er rellen uit en werden er 7 mensen opgepakt. En tot zover de berichten van buiten Flevoland. Sport dan. De profvoetballers van Almere City gaan vanavond op bezoek bij de Graafschap. De huidige nummer 15 van de keukenkampioendivisie.
Het wordt voor de Almeerders na de 4-0 thuiszege van afgelopen vrijdag op Jong FC Utrecht hun tweede wedstrijd binnen 4 dagen. Druk, druk, druk dus. Trainer Jeroen Rijsdijk kijkt enorm uit naar het duel op de Vijverberg.
Ja, tuurlijk. Het is hartstikke mooi potje. Het is natuurlijk een geweldige ambiance en een sfeer daar. Ja, wij moeten zorgen dat we er klaar voor zijn.
Wat voor een wedstrijd verwacht je? Wat voor een type wedstrijd?
Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd van oudsher. Waarbij de Graafschap op ze de Graafschaps ook zal vechten en strijden. Maar het is ook een voetballende ploeg op dit moment. Dus,
vechten en strijden, daar hebben jullie het lastig mee dit seizoen. Dus hoe ga je daar tegen wapenen?
Door goed aan de bal te zijn en ook zelf goed te vechten en te strijden. Want dat is ook gewoon noodzakelijk in zo'n wedstrijd. Dus wij moeten gewoon de dingen doen en durven. Dus met lef en durf voetballen, strijden. Ja, dan kan je gewoon die wedstrijd winnen.
En trainer Jeroen Rijsdijk van Almere City, die vanavond dus tegen Graafschap niet kan beschikken over zijn ervaren centrumspits Ferdi Druijf. Druijf viel vrijdag tegen Jong Utrecht uit met een spierblessure en is de komende weken niet inzetbaar.
Verder dan met het amateurvoetbal. De voetballers van ASV Dronten beleven een teleurstellende competitiestart in de eerste klasse. De ploeg van trainer Guido Wind verloor zaterdag voor eigen publiek met 0-3 van Broekster Boys uit Damwald, Friesland.
Ja, de Drontenaren die vorige week in Groningen gelijk speelden tegen Velocitas hebben daardoor na twee competitieduels slechts 1 punt behaald. Volgens trainer Guido Wind een slecht begin. Zeker als hij het afzet tegen de hoge ambities van de club.
De ambitie is om mee te doen in ieder geval in de top 5 en schuin oog te kijken wel naar promotie. Maar goed, dat willen we van aan de voorkant. Dat wouden we vorig jaar ook. Daar is zeker niks aan veranderd. Ik denk dat we qua selectie sterker zijn geworden. Maar ja, we moeten wel even opboksen tegen het noorden. Een nieuwe competitie. Dat is even wennen. En die krijgen we nu hard op onze mond, zeg maar. Ja. Dus ja, laten we hopen dat we daar nu snel van leren en dat we snel ook de punten gaan pakken.
Trainer Guido Wind van de ASV Dronten was dat. Volgende week treffen ze weer een club uit het Hoge Noorden. Dan gaan de Drontenaren op bezoek bij LAC Frisia uit Leeuwarden.
Gaan we verder met atletiek. In Emmeloord is gisteren voor het eerst het NK Werp 5-kamp voor Masters gehouden. Het is voor atletiekvereniging AV Nop de eerste belangrijke wedstrijd die na de renovatie de vernieuwde Jan Bokkingweg is georganiseerd. Cor van den Berg van de AV Nop is er trots op dat zijn club deze wedstrijd mag organiseren.
En met name nu, dit jaar, staan we op een compleet nieuwe baan. En het heeft nogal wat voet in aarde gehad. Wij wilden een NK-waardige baan. Zijn daar best wel lang mee in gesprek geweest met de gemeente. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen met z'n allen. Ja, dan zijn wij ook zo ambitieus om te zeggen van, nou, dan trekken we ook gelijk een NK naar binnen.
Van harte welkom. Veel succes vandaag.
Dit NK kon worden georganiseerd omdat de oude werpkooi tijdens de renovatie is vervangen voor een nieuwe.
Die kooi die was afgekeurd. Dus had ik geen andere kooi gehad hier, hadden we die wedstrijd ook niet mogen organiseren. De kooi is met name voor de veiligheid. Dus die moet een bepaalde hoogte hebben, een bepaalde diepte. En daar wordt die op gekeurd. En deze kooi die kan nu weer jaren mee.
Voor dit NK in Emmeloord hadden zich 76 deelnemers van 35 jaar en ouder ingeschreven. Naast het kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen is het gewichtwerpen waarschijnlijk het minst bekende onderdeel.
Dat is niet bij iedereen bekend. Ik moet bij sommige mensen ook nog even uitleggen hoe dat werkt. En dat zie je met name ook in het Zuid-Hollandse. Daar wordt het heel veel gedaan.
En een van die deelnemers uit Zuid-Holland is Michelle Blommestein. Volgens de 59-jarige Rotterdamse is het gewichtwerpen bij uitstek een sport voor de masters.
Hey, gewichtwerpen is eigenlijk een onderdeel wat ooit door de masters, en vroeger heette dat veteranen, 35-plussers, werd geïntroduceerd. In de werpvijfkamp terecht is gekomen en nu door de senioren en junioren ook wordt opgepakt als toch wel een krachtig werponderdeel. Ja. Want mannen moeten op een 16 kilo gooien.
Want de zon die is volop gaan schijnen.
Blommestein kon wel genieten van de plezierige entourage bij dit NK in Emmeloord.
Ik vond een hele prettige ontvangst, snel geholpen. Je hoeft niks te zoeken. Ja, als ik hier kijk, dan mooie bomen. Prettige omgeving om te kunnen sporten. En de baan ziet er perfect uit.
9 meter 79.
Atleten tevreden. En dat smaakt naar meer.
Dus de ambitie is er wel om nog meer grotere wedstrijden naar Emmeloord te halen.
Cor van den Berg van de AV Nop uit Emmeloord. Hij hoopt in de toekomst het Nederlands kampioenschap atletiek naar Emmeloord te halen.
Dan nog ander atletiek nieuws. Cheyenne Bouthoorn uit Almere is zaterdag tijdens de eerste dag van het WK para-atletiek in New Delhi wereldkampioen geworden op het onderdeel kogelstoten.
De 27-jarige Bouthoorn pakte het goud door met een worp van 9 meter en 62 centimeter de concurrentie achter zich te laten. Het is voor Bouthoorn haar eerste wereldtitel uit haar carrière. Komende week doet ze in New Delhi ook nog mee op de 100 en de 200 meter. De wereldkampioenschappen in India duren nog tot 5 oktober. En tot zover de sport.
Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
In Met het oog op morgen meer over de verbetering van immuuntherapie bij kanker. Darmbacteriën spelen daarbij een cruciale rol, ontdekte Iris Mimpe, promovenda bij het Nederlands Kankerinstituut.
Sinds kort weten we dus dat bacteriën in de darm ook een rol spelen bij de werking van immuuntherapie. Maar eigenlijk begrepen we nooit echt hoe dat nou precies werkt of wat die bacteriën nou doen. En ons onderzoek helpt eigenlijk te begrijpen wat die bacteriën nou doen en hoe die het immuunsysteem kunnen beïnvloeden. En dit kunnen we dan mogelijk gebruiken om immuuntherapie te verbeteren in de toekomst.
Want er zitten miljoenen bacteriën in ons lichaam, tot zo'n 2 kilo... En daar is al veel onderzoek naar gedaan.
In het algemeen is het zo dat die bacteriën in onze darm, die spelen gewoon een hele belangrijke rol bij onze gezondheid. En wat we dan bijvoorbeeld hebben gevonden, is dat we zien dat bacteriën bepaalde stofjes produceren die ons immuunsysteem kunnen beïnvloeden. En daardoor dus ook de werking van immuuntherapie of de effectiviteit daarvan kunnen beïnvloeden.
En er was nog meer te horen op de radio. En Dijkstra en even blij ter plekke ging het over een bijzondere vluchtelingenopvang genaamd Thuis in Os. Daar zitten Oekraïense vluchtelingen samen met asielzoekers in één opvang. Buiten het COA om. En dat kwam eigenlijk toevallig, zei oprichter Angelo Schuurmans.
We waren net open, 3-4 weken denk ik. En toen kregen we een belletje van de voormalige wethouder. En die zei, Arzo, er zijn nu net een aantal bussen hier aangekomen in het gemeentehuis. En er zitten hier 80 mensen in de kantine. Uiteindelijk bleek dat die uit Ter Apel kwamen. Dat waren COA-asielzoekers.
Maar die werden out of the blue ineens in een gemeentehuis in Os gedropt.
Ja, het is altijd een beetje onduidelijk gebleven waarom er een bus naar Os is gestuurd, terwijl hier geen COA-opvang was.
Ja, deze manier van opvang bleek te werken en daarom vindt Schuurmans dat er breder moet worden gekeken naar het opvangen van asielzoekers. Uiteindelijk kunnen gemeenten zelfs ook veel organiseren.
Dus ik denk dat we de opvang echt anders vorm zouden moeten geven. Waardoor hopelijk dat er ook meer draagvlak komt om gewoon iets goeds te doen. Eigenlijk is het iets heel simpels. Iemand komt hier aan en vraagt ons om hulp.
Ja.
En zegt, er is iets ergs gebeurd, wil je mij helpen? En volgens mij vanuit menselijk oogpunt, en dat is niet links en dat is ook niet rechts, zeg je dan ja.
In de NOS Langs de Lijn aandacht voor de Ryder Cup in New York, de jaarlijkse golfwedstrijd tussen Europa en de Verenigde Staten. In de doorgaans deftige sport was het publiek in Amerika deze keer wel erg rumoerig.
Fuck you, Rory!
Oh, come on.
Come on, man!
Seriously!
Verslaggever Niels Hoofd van Golf.nl stond tussen de schreeuwende Amerikanen en legde uit wat er allemaal aan de hand is.
Ja, het is een fenomeen, het heckling noemen ze het ook wel eens, de hecklers. En dat zijn mensen die heel graag van alles proberen langs de lijn om sporters uit hun concentratie te brengen. Ja, en dat gaat soms in deze, op een sportieve, leuke manier. Ja, hier zijn ze toch wel doorgeslagen.
Ja, het werd nog heel spannend op de laatste dag. Europa had een ruime voorsprong, maar de Amerikanen kwamen sterk terug. Maar Europa won uiteindelijk met 15-13.
Maar ja, als je dat zo hoort. Bij voetbal denk ik nog, dan trek ik mijn wenkbrauw niet weer op.
Nee, daar gebeurt het ook.
Dat waren ze, wat je gisteren hebt gemist op radio en tv. Okay. We hebben nog een extraatje voor je in deze podcast. Want ja, het is nu nog lekker weer, maar er komt storm aan natuurlijk weer in het najaar. Hè? We weten niet precies op welke dagen, maar het gaat toch een keertje komen.
Ja, dat betekent soms zware buien, harde windstoten en flinke golven op de meren rondom de provincie. En dat kan soms gevaarlijk zijn.
Ja, en op de Markenwaarddijk hebben ze daarom een speciaal stormprotocol. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, onze verslaggever die zocht het uit.
Het is best onstuimig weer al, maar het kan nog een stuk erger. Op de Markenwaarddijk lijkt het altijd wel veel harder te waaien dan in de rest van de provincie. Al vaak zat kon je op deze zender naar stormverslagen luisteren.
Het stormt buiten.
Je ziet de schuimkop op het water.
Allerlei afval wordt de houtripdijk opgeslingerd.
Gaat Jan, hou jij de toko dicht?
En we geven hem een seintje dat hij weer open gaat.
Ja, en nu zit het stormseizoen er dus weer aan te komen. En dan gelden er soms allerlei maatregelen op die dijk, zoals een lagere maximumsnelheid of een verbod voor vrachtwagens. Blijkbaar is dat nodig. Maar wat maakt die Markenwaarddijk toch zo'n gevaarlijke weg?
De Markenwaarddijk is in de basis eigenlijk gewoon een veilige weg. Het zijn met name de mensen die gebruik maken van de weg, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Cesco Gerts is dit. Hij is verkeersdeskundige bij de provincie Flevoland.
Bijvoorbeeld is op de Markenwaarddijk geen middenberm aanwezig. Dus op het moment dat mensen een inhaalmanoeuvre gaan inzetten, op het moment dat het eigenlijk net toch niet kan en je komt een vrachtwagen tegen, dan zijn de gevolgen van zo'n ongeval vrij ernstig. En in sommige gevallen ook met een dodelijke afloop.
Ja,
Dat is natuurlijk op elke weg van toepassing, dat het gedrag van mensen onveilig maakt. Maar dan in combinatie met de harde wind die op die dijk kan spelen, maakt het dan nog extra gevaarlijk, kan ik me voorstellen.
Ja, want de wind heeft op de dijk ook eigenlijk vrij spel. Dus voertuigen raken daardoor sneller instabiel, kunnen makkelijker uit koers raken, waardoor het dus veel makkelijker is dat voertuigen op de verkeerde weghelft terechtkomen. Met ongevallen mogelijk ook weer tot gevolg.
Het stormprotocol moet dat dus voorkomen. Afhankelijk van de windkracht geldt er een inhaalverbod en maximumsnelheid, een verbod voor vrachtverkeer en aanhangers, of gaat de dijk zelfs helemaal dicht. Maar ja, bij de provincie zitten ze niet de hele dag het weer in de gaten te houden. Dat doen ze wel bij Infoplaza in Houten.
Ja, wat die wolken betreft, die zie je eigenlijk ook wel hier op het scherm staan, hoor, in combinatie met neerslag en windvaantjes.
Ja, trouwe luisteraars herkennen zijn stem misschien nog wel, die van onze oud-weerman Raymond Klaassen. Bij Infoplaza houdt hij tegenwoordig niet alleen het Flevolandse weer, maar het weer in heel Nederland in de gaten.
Nou, ik heb hier bijvoorbeeld de wind voorstaan voor de Markerwaarddijk voor vanmiddag. En dan zie je dus de windvaantjes. En aan de hand hiervan kan ik dus een weersverwachting maken voor de wind. En dit is één weermodel, maar we hebben veel meer weermodellen bij Infoplaza tot onze beschikking. Dus we maken altijd een afweging van hoe die modellen tot elkaar verhouden, hoe het actueel is, welk model zit er nu het best op, hè, op de situatie zoals het nu is. En zo krijgen we dan inzicht in het weer voor de komende periode.
Als de wind gevaarlijk hard wordt, gaat er een telefoontje naar de provincie dat het stormprotocol in werking moet treden. Door klimaatverandering komt er extremer weer aan. Moeten we dan ook vaker rekening houden met een dichte dijk? Volgens Raymond Klaassen niet per se, want opwarming van de aarde leidt in Nederland voorlopig nog niet tot hardere wind.
Maar je moet je wel voorstellen, en dat is dan toch met name meer voor de zomerseizoen, dat je extremere buien kan krijgen. En op het moment dat zo'n extreme bui er is, is de kans op zwaardere windstoten wel mogelijk. Maar echt om te zeggen van er gaan meer stormen komen door deze klimaatverandering die gaande is, dat komt niet echt tot uiting in de modellen.
De start van het stormseizoen betekent dus af en toe even goed opletten of een stuk omrijden. Maar dan komt wel iedereen veilig thuis.
Ben jij beeldend kunstenaar of ben je een hobbyist? Heb je iets moois gemaakt en wil je dit laten zien aan heel Flevoland? Dit is je kans. Jouw kunst of huisvlijt een maand lang prominent in beeld bij Flevoland. Meld je nu aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl en wie weet staat jouw levenswerk binnenkort bij ons in de studio. Niet twijfelen, gewoon doen. Mijnkunst@omroepflevoland.nl. Meld je nu aan.